Samarinda en Tanjung Selor, Towns of Zware Regenval met bliksem. In de regio Sulawesi is het risico groot dat er lichte tot matige regenval plaatsvindt in grote steden zoals de regio's Makassar, Palu, Gorontalo en Kendari. Ondertussen wordt er hevige regenval verwacht in Mamuju en Manado. In de regio Oost-Indonesië wordt verwacht dat de steden Nabire, Sorong, Jayawijaya en Merauke te maken krijgen met zware regenval, bliksem en sterke wind. Vervolgens werden Ambon, Ternate, Manokwari en Jayapura getroffen door lichte tot matige regenval.
Ja.
Bekend als een nationale leider met vele sterke karakters, zoals een standvastige houding, een strijd zonder geweld, een zo goed mogelijke inspanning, concrete werken, wijsheid in de diplomatie, het graag delen, eenvoudig en eerlijk. Dit zijn de wijze woorden van de eerste vice-president van de Republiek Indonesië. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te onthullen. Mohammed Hatta.
deze woorden.
Luisteraars, u zijn nog steeds bij ons Voice of Indonesia. We hebben net geluisterd naar Serenata Jualara, een prachtig liedje van de duo Discoria en Indonesische zangeres en ook bekende actrice Dian Sastro Wardoyo. Dit liedje beschrijft gevoelens van verdriet, teleurstelling en diepe angst. De tekst gaat over de ervaringen van iemand die gekwetst is en worstelt om de pijn te overwinnen. Te midden van alle droefheid brengt dit liedje ook een boodschap over de zoektocht naar vrede en rust van de ziel. Het woord serenata verwijst naar rustgevende muziek, die symbool staat voor een poging om een gewonde ziel te kalmeren. Hoewel dit liedje vol van verdriet is, bevat het ook een boodschap over veerkracht en de kracht om weer op te staan. De tekst nodigt de luisteraar uit om niet toe te geven aan verdriet en te blijven vechten. Met een vleugje van de kenmerkende discomuziek van Discoria heeft dit liedje ook een nostalgische sfeer, alsof het de luisteraar uitnodigt om terug te denken aan het verleden en kracht te putten uit die ervaring. Het volgende liedje is gezongen door Sugi Borneaan met de titel Asma Librasi. Dit liedje beschrijft een liefdesrelatie die niet alleen romantisch is, maar ook spirituele en filosofische aspecten heeft. Het woord in de titel Asmale Librasi is een combinatie van de woorden asmara, of in het Nederlands liefde, en calibratie, wat betekent aanpassing, wat duidt op het proces van aanpassing en uitlijning in een relatie. Dit liedje onderzoekt hoe twee mensen streven naar harmonie en evenwicht in hun relatie. De tekst weerspiegelt een poging om elkaar te begrijpen, te accepteren en samen te groeien. Sugi Borneaan staat bekend om het gebruik van poëtische en metaforische taal in hun teksten. Asma Librasi gebruikt een prachtige taal om de complexe en diepe gevoelens van liefde te beschrijven. Dit liedje bevat, net als de band Sugi Borneaan, sterke etnische en natuurlijke nuances die hun culturele wortels weerspiegelen. Dit geeft een extra dimensie aan de betekenis van dit liedje, doordat liefde met de natuur en spiritualiteit wordt verbonden. Zonder verder op onthoud, hier is het liedje Asma Librasi, gezongen door Sugi Borneaan. Geniet ervan! Thank you. suikerfeest komt eraan en veel mensen zijn klaar om terug te gaan naar hun geboortestad. Maar tegelijkertijd is het weer nog steeds niet echt vriendelijk. Dus wat doet de Indonesische overheid om de ramp tijdens de suikerfeest te helpen verzachten? Hier is de verklaring van de directeur van Data-Informatie en Rampencommunicatie bij het Nationale Rampenbestrijdingsagentschap of BNPB, Abdul Muhari.
Currently ongoing and what will be conducted by the BNPB and the related ministries.
Momenteel gaande en wat zou worden uitgevoerd door de BNPB en de gerelateerde ministries en agentschappen om de mogelijke klimaatgerelateerde rampen te verzachten. Dus in eerste instantie, zoals voorgesteld door de BMKG, zitten we nu in het regenseizoen, terwijl we nog steeds rekening houden met extreem weer in deze tweede fase van maart, de tweede 10 dagen van maart. Dus BMPB, BMKG, luchtmacht, we hebben nog steeds de weermodificatieoperatie uitgevoerd en samen met de lokale overheid hebben we commandoposten voorbereid in de 8 provincies op Java en Sumatra. Door de situatie stroomopwaarts continu te monitoren, vermijden we de figuratieve schijnspelen door de weermodificatieoperatie uit te voeren. Stroomafwaarts weten we dat de belangrijkste actoren bij het verminderen van de mogelijke impact van de ramp de lokale overheid zijn en die lokale overheden die al een noodtoestand hebben uitgeroepen in verband met extreem weer. We bieden al de logistiek en ook financieel budget voor de noodresponsfases. Dus we verwachten dat zodra het gebeurt, of wanneer het gaat gebeuren, zoals voorspeeld door de BMKG, de betrokken lokale overheid volgende dingen kan doen, omdat we al de logistiek op orde hebben, ze al personeel op de juiste plaats hebben, en ze al het budget op de juiste plaats hebben.
They already have personnel in place, and they already have the budget in place.
U kunt meer te weten komen over rampenbestrijding voor Eid al-Fitri op ons YouTube-kanaal VOI Official.
Sudah pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Het toeristendorp Taman Sari ligt in de stad Yogyakarta. Dit gebied maakt deel uit van het Taman Sari complex, een voormalig paleispark of tuin dat werd aangelegd tijdens de regering van Sultan Hamengkubuwono I. Natuurlijk heeft Yogyakarta altijd wel een manier om de harten van toeristen te veroveren. Deze culturele stad heeft diverse interessante bestemmingen, gevarieerd van natuurtoerisme tot historische plaatsen met een rijke culturele waarde. Deze bestemming is niet zomaar een toeristische trekpleister, maar maakt deel uit van de geschiedenis van het Sultanaat van Yogyakarta, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Met zijn unieke architectuur en grote historische waarde biedt Taman Sari een waardevolle ervaring voor iedereen die Taman Sari bezoekt. Veel koppels kiezen deze locatie als locatie voor foto's voor hun bruiloft vanwege de adembenemende schoonheid. Taman Sari is niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook een stille getuige van de glorieuze geschiedenis van het Sultanaat van Yogyakarta. Deze plek is een absoluut must-see als u Yogyakarta bezoekt, vanwege de combinatie van unieke architectuur, historische waarde en het culturele leven van de inwoners. De Japanse mochi daifuku is de laatste tijd enorm populair geworden. Wat veel mensen echter niet weten, is dat Indonesië ook een unieke lokale mochi heeft, namelijk mochi uit Sukabumi. Mochi is een cake gemaakt van kleefrijstmeel, bestrooid met tapioca-meel en gevuld met verschillende vullingen. Er zijn twee hoofdtheorieën over de oorsprong van mochi in Sukabumi. De eerste theorie stelt dat mochi werd geïntroduceerd door het Japanse leger dat Indonesië bezette, waarbij enkele lokale bewoners als koks in de Japanse militaire kazernes werkten. Mochi werd destijds als tussendoortje gegeten bij bepaalde evenementen. De tweede theorie stelt dat mochi zijn oorsprong vindt in de Chinese gemeenschap in Sukabumi, waar ze deze cake vaak serveerden op bruiloften en tijdens de viering van het Chinese nieuwjaar. Mochi wordt in Indonesië en verschillende Aziatische landen over het algemeen gemaakt van witte kleefrijstmeel, terwijl mochi in Japan wordt gemaakt van een speciale rijstsoort genaamd mochi gome. Deze rijstsoort lijkt op kleefrijst nadat hij tot rijst is gekookt. De mochi van Sukabumi heeft echter opvallende verschillen, vooral wat betreft de bamboewikkel en de pindavulling, die u niet in Japanse mochi vindt. Deze uniciteit zorgt ervoor dat Sukabumi mochi zijn eigen karakteristieken heeft die hem onderscheiden van Japanse mochi. Heeft u ooit gehoord van de term rijsttafel? Wat komt er in u op als u het woord hoort? Het blijkt dat de rijsttafel een onderdeel is van de cultuur die onlosmakelijk verbonden is met de reis van de Indonesische geschiedenis. Het is zelfs zo dat dit concept zich al sinds de koloniale tijd van Nederlands-Indië heeft ontwikkeld. Rijsttafel is letterlijk een manier van eten serveren, waarbij verschillende soorten Indonesische gerechten worden geserveerd. Deze manier van serveren ontstond voor het eerst in Indonesië tijdens de koloniale periode van Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Deze presentatiemethode past de Europese eetgewoonten aan de cultuur die destijds in de archipel heerste. Vroeger werd dit concept van eten serveren gebruikt om mensen uit de hogere klasse te vermaken. De gerechten die aan de rijsttafel worden geserveerd zijn qua presentatie gevarieerd. In deze presentatie worden tientallen Indonesische gerechten uit verschillende regio's geserveerd. Toen Indonesië in 1945 de onafhankelijkheid uitriep, begonnen Europeanen terug te keren naar hun thuisregio's. Deze situatie zorgde ervoor dat de cultuur die zich onder Europeanen ontwikkelde waaronder de rijsttafel, langzaam verdween. Het is echter bekend dat Indo's in Nederland dit concept van het serveren van eten nog steeds in stand houden. Ook de rijsttafel behoort tot het Nederlands immaterieel cultureel erfgoed dat in 2022 is aangewezen.
Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstanding in nation talent. English, France, Dutch, Netherlands, Spanish, Arabic, Mandarin, Japan, and Indonesia. This outstanding was outstanding via the shortwave 3325 kHz and the shortwave 3755 kHz and streaming of www.boinews.id and RRI Digital. For presenter and persuasion the program was Mambalek Diplomatic Forum, Yech Forum, BOI Vista, The Session, The Wonderen van Indonesia, The Person, Spreek Maar Bahasa, and of the regional and international pop music entertainment, even out news and information over Indonesia and the foreign land. Voice of Indonesia, from Indonesia for the world.
punya tiga pendirian ialah satu, Galunggung tempat bertarung. Kalau bahasa Sundanya Galunggung.
Galunggung heeft drie vestigingen die één, Galunggung zijn de plaats om te vechten. Ten tweede, Galunggung heuren gutantung, wat betekent dat veel mensen naar Galunggung komen, bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Galunggung adek tumenggung, wat betekent dat de regen onhafelijk is, maar wanneer dat gebeurde ook gewoonlijk adek tumenggung wordt genoemd. Nu vanaf daar, we gaan naar de tweede stap. Galunggung heuren gutantung, wat betekent dat het vol zit met mensen naar Galunggung, voordat de berg uitbraak was, er niemand die de krater bekwam. In het verleden wisten maar een paar mensen over Galunggung. Alleen maar de bevolking van dorp, die loopt door de wildernis en ook pelgrimstochten doen. Nadat Galunggung in 1982 uitbarstte, bleken veel bezoekers hierheen te willen komen. Zelfs veel buitenlanders komen ook hier. Dat is een klein verhaal over de berg Galunggung die gesproken wordt door de meneer Somantri, een gemeenschapsfiguur rond de berg Galunggung. Hij was een van de getuigen van de geschiedenis van de uitbarsting van de berg Galunggung, waar tot nu toe een toeristische attractie is geworden in de Oost-Priangan-regio West-Java. Toerisme op de berg Galunggung werd rond 1997 alleen ontwikkeld door het Perum en Tourism Office van Perhutani, zoals uitgelegd door Suhara, het management personeel van Perhutani.
Adanya potensi
Galunggung werd ontwikkeld als een toeristische attractie na de eerste natuurramp waarvan ik wist dat die door het dorp werd beheerd. Dan vanwege zijn potentieel, zoals de afvoer van warm water, een kratermeer vanuit de voormalige ramp worden als een speciale attractie voor bezoekers. Vanaf daar werd de oorspringring het eerst geopend door LKMD. En nu begon het bedrijf in 1997 met de ontwikkeling van de toerisme bureau en Perhutani. Kent u al Galunggung of bezoekt u ooit Mount Galunggung? De berg Galunggung is een actieve vulkaan op een hoogte van ongeveer 2100 meter boven de zeespiegel. Deze berg barstte voor het laatst ongeveer 9 maanden uit, beginnen op 5 april 1982 en eindigen op 8 januari 1983. Omdat Indonesië een van de weinige landen is dat bijna al zijn grondgebied is opgenomen in de Pacifische Ring van Vuur. Het is dus niet verrassend dat er op een aantal eilanden veel actieve vulkanen zijn verspreid. Het bestaan van een vulkaan hoeft echter niet altijd alleen tragedie te verlaten, maar wordt nu ook een object dat buitenlandse valuta bedraagt via de toeristische sector. En Galunggungberg in Tasikmalaya West-Java is nu aan het ontwikkelen als een toeristische bestemming die zeer aan te bevelen is om te bezoeken, vooral voor liefhebbers van bergtoerisme. Met betrekking tot toeristische bezoeken tot nu toe heeft mevrouw E.M., een verkoper van levensmiddelen in de regio van de berg Galunggung, haar eigen ervaring aan ons vertelt.
Hari-hari tertentu aja.
Veel toeristen komen meestal op bepaalde dagen, zoals Eid al-Fitr-dag, New Year of Onafhankelijkheidsdag, of als in het weekdag bezoeken ze op zaterdag-zondag. Ik heb ook klanten van buitenstaanders, Fransen, die hier graag komen als in Indonesië het droge seizoen is. Is hij hier zeker te komen en ook met zijn gids van de stad Yogyakarta. Om bij de krater te komen die het belangrijkste punt is van het Mount Galunggung toerisme, moeten we honderden trappen beklimmen. Ticketofficier van de berg Galunggung, Sofian, legde uit dat er twee trappen waren, de gele trap met 620 treden en de blauwe trap met 520 treden.
Yang tangga ini 97, kalau yang tangga biru.
Als de gele trap in 1997 werd gebouwd en de blauwe trap werd gebouwd vanaf 1993 en ook het inauguratiemonument gebruikte. De eerste is naast de trap gemaakt, hier is nieuw. In het begin is hier alleen zand en er waren geen trappen. De aankomst bij de krater van Mount Galunggung hoeft de moeite om honderden trappen te beklimmen. Zijn vruchten afgeworpen door de schoonheid van het landschap vanaf de top van de berg. Daarnaast is er iets unieks dat niet wordt gevonden in andere actieve vulkanen, namelijk dat er geen zwavelgeur is en de Mount Galunggung krater die op een meer lijkt. Het water van het kratermeer is, als het in het zicht wordt gezien, bewolkt groen en ziet eruit alsof er geen leven in is. Maar in feite is de krater een habitat voor vissen en andere aquatische biota. En opnieuw gaf Sofyan een verklaring erover. Afhankelijk was het geven van vis in de wateren alleen om het watergehalte te testen, of op die plek de vis kan leven of niet. Het blijkt dat de vis erg veel ontwikkeld en veilig is voor de bewoners. Nu zijn er veel mensen die hier komen om viszatjes te geven. Gisteren bijvoorbeeld waren er toeristen die uit Banten kwamen met kleine vissen. Dus nu zijn er mensen die viszaden geven en er zijn ook mensen die hier vissen. De vissen daar zijn zoals goudvis of ikanmas, mujair, pacholi of ikan nilam, kurkvis, ikan gabus, pomfret of ikan bawal en ook gezegd dat er karper is. En Sudanezen zijn graag meestal pacholi. Hier kamperen ook veel mensen, vooral op zaterdagavond. En tegen die kamperen kunnen mensen breken. Als de nacht op een normale dag is, zijn er maar een twee of mensen. Maar nu is het kamperterrein geconcentreerd. Omdat het voor het eerst toegestaan was om naar de bodem van het water te gaan tijdens het vissen. Om aan de eisen van het heden te voldoen, namelijk om foto's te maken of elke activiteit voor te zetten met een achtergrond die de bewondering wekt, met het toerisme en de Perhutani Service verschillende fotospot in de Galunggung krater. Onder hen bij het Galunggung uitbarsting monument of een kijkbalie die tussen de blauwe en gele trap ligt. De weg naar Galunggung is al op het asfalt en maakt het gemakkelijk voor bezoekers om naar de blauwe trap of naar de gele trap te gaan. De ontwikkeling van Mount Galunggung toerisme wordt ook ondersteund door een geïntegreerd Priangan Timur tourpakket. Het hoofd van de Tasikmalaya Stad Youth Sports, Culture and Tourism Office of Kadis Porabutpar, Undang Hindiana, die zijn inspanningen uitsprak om toerisme in Tasikmalaya te ontwikkelen, toen hij met het team van Voice of Indonesia sprak.
Tentang city tournya ya, bisa ke kabupaten.
Voor city tour kunt u naar het regensregio gaan, bijvoorbeeld naar Pangandaran. Om deze reden zijn we een samenwerking aangegaan met het regionale hoofd in de regio Oost-Priangan en het is ondertekend zodat Tasikmalaya een geïntegreerd rondreispakken heeft. Undang Hindiana betoogde dat het toerisme niet te beperkt hoeft te zijn tot het administratieve gebied. Dus met de geïntegreerde reispakket hoopt hij dat Mount Galunggung een van de belangrijkste natuurlijke attracties kan worden die zijn eigen kenmerken en karakter heeft.
Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank u voor uw luisterbereidheid. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media, TikTok en Instagram, VOI_official. YouTube channel VOI Official, and Facebook fanpage The Voice of Indonesia. We zijn volgende week terug op hetzelfde tijdstip en met dezelfde frequenties, namelijk 3325 en 4755 kHz op uw korte golfradio. Ook kunt u ons beluisteren via onze livestream op voinews.id en de RRI Digitaal applicatie. Ik ben Muhammad Ilhamsyah en ik zeg gedag. Vergeet niet te luisteren naar Voice of Indonesia. Tot volgende week allemaal.
Diffusion en français. La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI Digital, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve encore sur l'émission en langue française, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, avec moi Audrey. Aujourd'hui, je vais vous accompagner en vous partageant des informations en provenance d'Indonésie. Espérons que cela va vous enrichir vos connaissances sur l'Indonésie. Chers amis, cette fois, il y a l'actualité, citation du jour, nouveautés indonésiennes, parlons indonésiens. Marie Berbas Indonesia, meilleure coupe des chansons pop traditionnelles indonésiennes et quelques chansons avec une nuance religieuse. Chers amis, nous commençons avec l'actualité présentée par Maïsaro.
Cédric, bonsoir. Voici la voix d'Indonésie présente l'actualité avec moi, Maïsaro. Il y a quelques événements à informer, entre autres, collaboration Exa Elix offre un maximum d'avantages aux activistes de l'économie créative. Indonésie Hongrie s'engage à renforcer leur développement économique, a affirmé Bappenas. Ministère l'Industrie propose une politique pour renforcer la compétitivité du secteur de la noix de coco. Gouvernement garantit une alimentation sûre et abordable avant l'hiver. Ministère indonésien de commerce encourage les acteurs de l'économie créative à se développer sur le marché mondial. Voici le journal complet. Le ministère indonésien de l'économie créative, Tengku Rizky Harsha, a déclaré que la construction d'un écosystème économique créatif durable nécessite une collaboration extra-élite impliquant le gouvernement, les entreprises, les universitaires, les institutions financières, les médias et les communautés. Il a exprimé cela lors de la signature d'un protocole d'accord avec le ministère du Commerce et l'Agence nationale de cyber et de cryptographie à Jakarta dimanche. Rifki espère que grâce à l'esprit de collaboration extra-élite, le programme phare du ministère de l'économie créative, Asta Ekraf, pourra être mis en œuvre de manière optimale et offrir un maximum d'avantages aux acteurs de l'économie créative. De plus, cette collaboration devrait permettre de créer 100 000 espaces d'affaires pour les acteurs de l'économie créative et d'accueillir jusqu'à 600 000 travailleurs qualifiés. Le ministre Tengku Rizky Harsha a affirmé, grâce à la collaboration avec diverses parties, nous espérons que cette année, 100 000 espaces commerciaux pourront être créés pour les activistes de l'économie créative, de sorte que si un activiste de l'économie créative peut recruter 5 employés, la main d'œuvre totale pourra absorber 600 000 personnes. Rifki a également expliqué que la collaboration entre ministères et institutions devrait renforcer chaque étape de la chaîne de valeur de l'économie créative, de la création à la conservation en passant par la production, la distribution et la consommation. Le protocole d'accord entre le ministère de l'économie créative et le ministère du commerce porte sur l'accès au marché des produits locaux de l'économie créative qui soutient le programme Pasar Ekraf. L'Indonésie et la Hongrie ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales pour soutenir un développement économique inclusif et durable. Le vice-ministre de la Planification du Développement National, PPN, de l'Agence de Planification du Développement National, BAPENAS, Febrian Alfianto Rudiat, a souligné l'importance de cette coopération, notamment pour faire face aux défis du bonus démographique de l'Indonésie. Les deux pays se concentrent sur le soutien d'Asta Cita dans la réalisation de la vision de l'Indonésie d'Ore 2045 en accordant la priorité à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la qualité des ressources humaines et à la croissance économique durable. L'Indonésie a besoin d'investissements provenant de diverses sources, notamment de la coopération internationale. La Hongrie a contribué par le biais du projet SPAMIKK et a fourni des bourses aux étudiants indonésiens. Actuellement, il y a 2500 travailleurs indonésiens en Hongrie, principalement dans l'industrie des véhicules électriques. L'ambassadeur hongroise Lila Karsai a qualifié cela de bon début pour la coopération entre les deux pays. Le ministre de l'Industrie a proposé 3 politiques pour résoudre le problème de l'approvisionnement en matières premières de noix de coco, à savoir un moratoire sur les exportations de noix de coco rondes, les prix standardisés des matières premières de l'octroi d'avantages moratoires gérés par l'Agence de gestion du fonds de plantation aux agriculteurs. Cette politique vise à accroître la compétitivité de l'industrie de la noix de coco, à maintenir l'emploi et à faire progresser l'économie. Le ministre de l'Industrie invite toutes les parties à travailler en synergie. Le ministre de l'Agriculture assure la disponibilité des aliments et la stabilité des prix jusqu'à l'été 2025. Les stocks nationaux de riz sont sur les plus élevés des 8 dernières années. Les prix du piment sont également revenus à la normale. Le gouvernement soutient les bazars de produits alimentaires bon marché en collaboration avec l'Association des anciens élèves de l'Université d'Indonésie, UI, pour aider la communauté. Cela fait partie d'un effort visant à maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires pendant l'été. Le ministère du Commerce encourage les acteurs de l'industrie créative à se mondialiser en utilisant le potentiel d'exportation des produits et services indonésiens grâce au programme UMKM Visa Export ou MPME pour exporter et à 33 représentants commerciaux à l'étranger. Le ministère du Commerce aide les acteurs commerciaux à pénétrer le marché international. Des installations de formation à l'exportation et des conseils en conception sont également proposés. Les efforts de rapprochement des entreprises ont généré des transactions de millions de dollars américains, preuve concrète de l'énorme potentiel économique créatif de l'Indonésie sur la scène mondiale. C'était l'actualité pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, après ça, je vais vous présenter une chanson de Nugi. Son nom complet est Agustinus Gusti Nugroho, donc mieux connu sous le nom de Nugi, étant acteur et chanteur indonésien. Il sort une trilogie d'albums intitulée Bumi, Air, Udara. L'un des singles de l'album s'intitule Pelukis Alam. Chers amis, la chanson Pelukis Alam décrit l'admiration des humains pour la nature créée par Dieu. Cette chanson rappelle également que